Als hij een Bijbel bij je heeft, dan mag je Marcus 12 opzoeken. En dan lezen we vers 28 tot en met 31. Marcus 12, vers 28 tot en met 31. Er staat, en een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar Jezus toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we zo samen bidden. Vader, deze woorden hebben we misschien al zo vaak gehoord dat we ze uit ons hoofd kennen. Het is ook het belangrijkste gebod ook al in het Oude Testament. En we willen u zo danken dat we daarover deze week mogen nadenken wat het betekent om u lief te hebben, wat het betekent om relaties te hebben. En Vader, we willen u zo bidden dat ik echt met passie mag spreken over die liefde voor u. We willen u bidden dat we ook met passie luisteren, om ons aan te sporen, ook elkaar aan te sporen, om in die liefde voor u en voor elkaar te groeien. Wilt u zo met ons zijn, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. In het jaar 2000 gebeurde er in ons leven ontzettend veel. Om je iets te vertellen over de omstandigheden. Ik was directeur van een bedrijf van een dynamisch en goed ontwikkeld technisch bedrijf met hele hoge technologie. En dat vergde ontzettend veel tijd, omdat je dus steeds moet innoveren. En ik leidde mensen die dus een hele hoge opleiding hadden, meestal universitair of een hbo-opleiding. En in deze periode was ik ook voorganger of oudste van deze gemeente. Ook van een dynamische gemeente die toen in de tijd in het jaar 2000 best een hele moeilijke periode eigenlijk doormaakte. En in het jaar 2000 was ik natuurlijk ook vader van 5 kinderen. Er waren er 2 waren er al getrouwd, 3 waren er nog thuis. En niet op zijn minst en niet op zijn laatst, was ik man van Rietje. Was ik getrouwd, een getrouwd man. En in dat jaar 2000 gebeurde er zoveel dat mijn moeder onder andere, die kwam in het ziekenhuis terecht. Die had een hartinfarct gekregen. En dat vergde heel veel zorg. Dat hield eigenlijk in dat ik, ze lag in het ziekenhuis in Kerkrade, dat ik daar om de dag eigenlijk naartoe ging, omdat het tamelijk kritiek was. En daar heel veel zorg voor eigenlijk had. En in het weekend van 13 en 14 mei, toen gebeurde eigenlijk het volgende, dat op 13 mei overleed mijn moeder. En na vele nachten van waken en dat ik erbij mocht zijn en haar laatste minuut echt haar kon vasthouden. En toen ik naar huis kwam, was het zo dat op 14 mei ons eerste kleinkind geboren werd. Het was een weekend om nooit meer te vergeten, omdat ik zo in een cirkel kwam samen met Rietje en ook de kinderen van een gespleten vreugde en ook een diep verdriet. En dat kwam allemaal in dat weekend eigenlijk samen. Op 14 juni Of eind mei was het zo dat de gemeente bericht kreeg dat de gemeente moest gaan verhuizen in verband met een verbouwing. En dat werd ons plotsklaps meegedeeld. En toen moesten heel wat mensen aan de slag om te kijken dat we zo snel mogelijk een ander onderkomen konden hebben. En dat vonden we hier in de Velderie. Op 14 juni werd ik opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longembolie. Een levensgevaarlijke, iets wat ontzettend levensgevaarlijk is en waar veel mensen eigenlijk aan overlijden. En in het ziekenhuis, ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat ik elke nacht stierven minstens 1 of 2 mensen. Zo'n afdeling was dat. Toen ik daar lag, werd Linda, onze dochter, werd binnengebracht. Die moest een operatie ondergaan. En die stond ineens met haar man David stonden ineens bij me op de kamer. En toen zei ze, pap, ik kom je compagnie houden. Ze ging een etage hoger, kwam ze te liggen. En toen ik ontslagen werd in het ziekenhuis en aan de herstellen was, toen werd Linda geopereerd. En in die operatie ging er iets mis. David die belde ons op en zei, pap en mam, kom naar het ziekenhuis. Want het is niet goed met Linda. En Linda moest nog eens opnieuw geopereerd worden. En ik was ontzettend bang. En in die periode, in die week, dat ik dus zeg maar in het ziekenhuis lag en ook die hele tijd daarna, toen werd eigenlijk iets heel bijzonders duidelijk. De diamanten in mijn leven, de klompen goud in mijn leven kwamen omhoog. En dat was iets fenomenaals. Dat was iets zo moois. Omdat ik zag van wat er uiteindelijk overbleef. En wat er niet overbleef, laat ik dat eerst eens even zeggen. Wat er niet overbleef, dat was dat ik directeur was van een bedrijf met een goed salaris wat daarmee samenhangt. En ik was er ontzettend dankbaar voor, maar het bleef niet over. Het bleef ook niet over het voorgangerschap of het oudste zijn, hoezeer ik me ook geroepen voel voor deze taak. Wat niet overbleef was de gemeente. Hoe fijn het ook is om mijn broers en zussen eigenlijk op te trekken. Wat niet overbleef was mijn huis, nog mijn bezittingen. Hoe ik daar ook ontzettend van geniet. Wat in die periode overbleef waren 3 dingen. Mijn eerste was die diepe innige relatie met God. Dat was zo'n bijzondere ervaring dat ik zeg maar op die afdeling lag midden in de nacht met heel veel zieke mensen die doodziek waren, waarvan er regelmatig iemand overleed. En God was dezelfde. Hij was dezelfde die ik toen ik gezond was en toen alles zeg maar alles zo verliep zoals het me wenste. En toen in deze periode merkte ik, God is dezelfde en mijn relatie met hem, dat is hetgene wat overblijft. Het tweede wat overbleef was de relatie met Rietje. Zo'n diepe, innige, heerlijke relatie. Wat ook overbleef was de relatie met onze kinderen, mijn 2 schoonzonen die er toen waren en mijn kleinzoon Nathan. Dat was het. Dat was over. En dit betekende voor mij toen die fonkelende diamanten te zien die eigenlijk een beetje, zeg maar, niet onder het stof waren, die waren aanwezig. Dat was toen ook diep aanwezig, toen ik gezond was en volle energie, overal God aan dienen was. Maar ik wist toen niet ten diepste in mijn eigen hart dat dat de relaties waren die ten diepste overgebleven waren. Omdat je zo bezig bent en jullie zijn allemaal, we hebben hier heel veel jonge gezinnen, mensen die een hele drukke baan hebben, die midden in het leven staan en het is ook heel bijzonder om met mensen op te trekken die zeg maar een paar periodes voor je eigenlijk zijn en in het leven een andere fase eigenlijk hebben. En dan midden in die drukte, midden in die in die hectiek van het leven, weet je dat wel, maar besef je het niet. Totdat God, als het ware, bij mij aan de handrem trok. Hij had al een paar maal op de voetpedaal gestaan van dat ik moest afremmen, want ik was regelrecht was ik richting een burn-out aan het werken. Er was wel iemand naast me die me naar aan het roepen was. Rietje die riep en riep, maar ik verstond het eigenlijk niet. En God ging af en toe op de rem staan en op de rem staan en nog eens op de rem staan en nog langer op de rem staan. En Miel luisterde me niet en hij hoorde me niet. En toen trok hij de handrem aan. Hij trok de handrem aan om te zien van waar het nu echt op aankwam in mijn leven. Dat ik zag van waar ik nu mijn tijd zou in moeten investeren. Wat nu daadwerkelijk niet alleen met de mond moest worden gezegd wat het belangrijkste was. Maar dat ik dat ook echt ging leven. En ik zag dat die relaties allemaal berusten op één fundament. En dat was ontsproten uit het gebod wat Jezus gegeven had. Dat we, die relaties waren allemaal gebaseerd. Ook de vrienden die zeg maar aan mijn bed stonden. Er waren ook wat vrienden die naar me toe kwamen. Ik had ook vrienden, ontdekte ik, zoals Job. Die me kwamen vertellen waarom dat alles was gebeurd. Maar ik had ook vrienden die me kwamen troosten. En die gewoon bij me kwamen. En dat is dat ik zag van dit gebod. En nu iets heel belangrijks. Wat is een gebod? Iets waar je dus echt onder gebukt gaat. We hebben daar op de vaste dagen hebben we daarbij stilgestaan om gehoorzaam te zijn. En het was zo schitterend dat iemand een tekst citeerde uit Psalm 119. Waarin staat dat de geboden des Heren dat die ruimte geven. Dat die geven ruimte, dat wil je niet beengen. Een gebod is niet dat je al zuchtende God mag liefhebben met je hele hart, met je hele ziel en kracht en verstand. Je moet je eens voorstellen dat je, als je getrouwd bent, je geeft je vrouw een kus en je zegt, het is mijn plicht. Het is mijn plicht om je een kus te geven. Ik weet zeker dat ze me om de oren zou slaan en absoluut nooit meer een kus van me zou willen hebben, totdat ik zou zeggen, ik geef je een kus, omdat ik van je houd. Het is er niks verschrikkelijkers als je in een huwelijk hoort van iemand dat hij beloofd heeft om trouw te zijn op het gemeentehuis. En dat hij daarom trouw is, omdat het in de wet staat. Het is toch iets heel bijzonders als je zegt, ik wil gewoon trouw zijn en ik ben helemaal gek van deze vrouw. Ik wil niks anders. Het is geen opdracht. Het is een diepe passie die ik heb. Ontsproten uit een diepe liefde. En die liefde, wat is dat? Een liefde is eigenlijk, ik heb het zo geschreven, een heilig vuur. Een diepe genegenheid die brandt. En liefde is een vuur waardoor je een intens verlangen daarvan uitgaat. Om dan God als hoogste goed in je leven te zien. Ik zeg dat nog eens. Liefde is een brandende passie. Om te zien als het gaat om de Heere God. Dat je daar eigenlijk zegt, dat is het hoogste goed in mijn leven. En als je zegt van, als je die vraag nu eens beantwoordt, is God nu het hoogste goed in mijn leven? Dan betekent dat eigenlijk dat hij de grootste, dat je uit die relatie de grootste vreugde put. Dat het ontzettend belangrijk voor je is om bij God te zijn en bij je geliefde echt tijd door te brengen. En als dat niet zo is, als je helemaal geen liefde hebt voor God, waaraan ligt dat dan? Wat is nu de grondslag daarvan? Of als je wel liefde hebt van God, als je wel echt iets van die liefde hebt en je moet en je wil groeien, wat gaat aan liefde vooraf? Weet dat iemand? Wat gaat aan liefde vooraf? Kennen, ja. Precies. Geweldig, ja. Kennis. Wat aan liefde vooraf gaat, is kennis. Het kennen van. Wat betekent kennen van? Dat is niet dat je dus een kennen hebt van feiten. Of dat je weet hebt hierboven van. Ik zeg maar, als je zegt van, ik ken onze koningin Beatrix, zeggen mensen. Die kennen ze. Ja, die ken ik ook zoals hij dat kent, van de televisie. En van de dingen die ze doet en hoe ze, wat ze voor ons land betekent. En wat voor een prachtige vrouw dat is en de functie die ze heeft. En hoe ze voor een land eigenlijk opkomt en zorgt. Maar het is een heel ander kennen als zoals ik mijn vrouw ken. Want het kennen van mijn vrouw, dat is gepaard met levenskennis, met ervaringskennis, met de dingen die we samen hebben meegemaakt. Met onze koningin Beatrix heb ik niet iets meegemaakt samen. Maar die ervaringskennis die er eigenlijk is, die de grondslag is van de liefde, dat is eigenlijk dat je dus ervaring hebt en je leeft samen en dat verdiept de liefde. Ik vind het soms heel raar als mannen zeggen, ik houd van mijn vrouw nog evenveel als toen ik met haar trouwde. Ik zeg er ook altijd wat op. Dan zeg ik niet. Oh, ik zeg, ik houd veel meer van haar. Ik ken haar veel meer. We hebben samen kinderen gekregen. We zijn samen ziek geweest. We hebben voor elkaar gezorgd. We hebben gezien hoe onze kinderen trouwen. We hebben samen kleinkinderen gekregen. Die ervaringskennis, hoe je samen eigenlijk optrekt, dat verdiept de liefde. Het is eigenlijk als een magneet. En weet je, de Heilige Geest die wil ons verstand verlichten om die schoonheid te zien, die heiligheid, die genade en die barmhartigheid. En als een magneet moet dat ons gaan lokken, dat we zien wie God is. Wie God is. Als ik u een papier zou geven, en ik zou schrijven, u vragen, schrijf eens op hoe u God kent. Schrijf eens op, welk beeld heb je van hem? Welke eigenschappen heeft hij? Welk karakter heeft hij? Hoe komt dat tot uiting in je leven met hem te leven? Hoeveel papiertjes had je dan nodig? 1 A4'tje? Of 2? Of 10? Of kun je er een boek over schrijven? Dat is bepalend, die kennis, die is bepalend hoe diep dat die liefde eigenlijk gaat. Wat mij meest geraakt heeft in mijn bediening, het diepst pijn heeft gedaan in onze bediening en het bedienen van God, maar ook zeg maar een algemene regel is dat. Wat mij het diepst verdriet heeft gedaan, dat waren de brieven die ik kreeg, of de mails die ik kreeg, of wat in het openbaar, of niet in het openbaar van mij gezegd werd. En waar ik van zag, en waarvan Rietje zag, en onze kinderen zag, dat ze mij niet kenden. Diegene die dat zeiden, en diegene die dat schreven, die kenden me niet. En ze leerden eigenlijk, ze wilden ook niet me leren kennen. Dat was een mening die werd op papier gezet, soms zelfs in de gemeente gestuurd, algemeen verdeeld over de mail, ging dat hartstikke makkelijk. En dat heeft me het meeste pijn gedaan. En wat wordt er niet over God gezegd? Wat wordt er niet over Jezus gezegd? Omdat we hem niet kennen. Omdat er in feite, ik denk dat het God het meeste verdriet eigenlijk doet als we hem iets toebedichten die helemaal niet past bij wie hij is. En wat doorslaggevende betekenis in je leven is niet wat u denkt, of nee, niet wat u zegt of doet over God. Maar als ik u zou vragen, en we zouden daar uitvoerig over spreken, van wat komt in je gedachten wanneer u aan God denkt? Stel dat we gingen zitten, en ik had de tijd met ieder van jullie om te zeggen, wat komt nu in je gedachten als je aan God denkt? Dan zou ik met hele grote waarschijnlijkheid uw geestelijke ontwikkeling kunnen voorspellen. Het is daarom ontzettend van wezenlijk belang, als we over dit gebod nadenken, dat ons beeld van God zoveel mogelijk overeenkomt met het wezen wat God ook daadwerkelijk geopenbaard heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En dat je jezelf toetst of dat beeld niet gebaseerd is op van horen zeggen, of dat beeld niet gebaseerd is van de traditie waar je uit voortkomt, wat je thuis hebt gehoord, wat de opvoeding is, of dat het echt iets is wat je onderzocht hebt door dit woord te onderzoeken en met hem omgang te hebben en hem te willen leren kennen, om hem te weten. Ik kan zo ontzettend genieten om tijd, zeg maar, apart te zetten en alleen met God bezig te zijn. Ik moet steeds eraan denken en ik herinner me dat steeds weer opnieuw. Dat is, zeg maar, een tekst, die zal ik u voorlezen uit Marcus, dat Jezus dan zijn discipelen kiest. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En dan staat er, en hij stelde er 12 aan. Met één reden. Eén reden. Ik heb het al vaak gezegd. Wie weet die reden? Om bij hem te zijn. Schitterend. Vergeet dat niet. Eén reden. Er staat nog van alles achter. En om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de ziekte te genezen en demonen uit te drijven. Maar daar ging het Jezus niet om. Dat ging het hem niet om. Wij zouden direct de nadruk erop leggen dat we zeiden, zou ik maar macht hebben om ziekte te genezen, zou ik maar de macht hebben om demonen uit te drijven, zou ik maar de macht hebben dat ik word uitgezonden en mensen komen door mijn prediking tot geloof. Daar is de nadruk op gelegd. Maar daar gaat het hem niet om. Hij kiest zijn mensen, die roept hij naar die berg nadat hij gebeden heeft. En de reden is dat hij ze roept is dat ze bij hem zouden zijn. Dat is de essentie eigenlijk van het christelijk leven. En de rest, dat is het gevolg daarvan. Als je bij hem bent, dan zullen die andere dingen ook volgen. Dan zal hij je ook de autoriteit geven. Maar het allereerste is om bij hem te zijn. En nu besef ik echt, dat is een hele krasse uitspraak wat ik nu doe. Maar ik heb zo ook wat, ik lees veel. Ik lees ontzettend veel. En ik zag ook dat gebeuren wat ik nu zeg, wat ik al gedeeld heb bij toen Henk Binnendijk, zeg maar hier. En op een zaterdagmiddag hadden we een studiedag met Henk Binnendijk. En dan ging het over wandelen met God. En toen kreeg hij vragen. En toen op een gegeven moment werd hij boos. En die boosheid, dat was eigenlijk dat vanaf, en ik zie het vanaf midden 20e eeuw, is het beeld van God, het beeld wat wij hebben van God, dat is drastisch veranderd. Dat is heel drastisch veranderd. Er zijn maar weinig christenen die nog deinzen en een hoekje gaan zitten, omdat ze diepe vrees hebben voor zijn heiligheid. Er zijn nog maar weinig mensen die in een hoep kruipen en zeggen, o God, u bent zo groot, u bent zo almachtig, u bent zo soeverein, u bent zo heilig, dat ik wil buigen, dat ik me wil verootmoedigen. Ik wil vasten. Vasten betekent het vernederen van je ziel. Ik wil me vernederen voor u, want u bent God. Als ik soms dingen luister, ik luister veel preken, dan hoor ik gewoon dat ze er een volmaakt en groot en een supermens van hebben gemaakt. Iemand die iets aanraakt en het geneest. Iemand die je gelukkig maakt. Iemand die naar je toe komt om je te troosten. Iemand waar je, als je je eenzaam voelt, dan mag je daar op de schoot gaan kruipen. En ik weet wel wat die liederen en wat mensen daarmee bedoelen. En natuurlijk is dat zo, die geborgenheid van de Vader, die heerlijkheid van God. Natuurlijk is het zo dat ik ook kan genieten dat ik geborgen ben. Maar het is, als je het over God hebt, dan is het niet zomaar iemand waar je op de schoot gaat kruipen. Dat is een heilig, een totaal iemand anders, van een andere categorie. Het is geen mens. En als we die kennis van God niet hebben, dat het als een magneet naar je toe gaat, wordt getrokken, en dat hij een vergroot mens is, dan zul je nooit zo kunnen liefhebben als wat Jezus hier vraagt. Want dat zal ik jullie uitleggen wat hij vraagt. Want als die liefde echt oprecht is, dan vraagt hij om hem lief te hebben met geheel uw hart. Wat is het hart? Het hart, dat is het onzichtbare centrale van ons geestelijk leven. Ons hart, dat kan zich vervullen met vreugde, met verdriet, met liefde, met verlangens. In het hart is de oorsprong van onze gedachten. In het hart zijn de oorsprongen van onze plannen. In het hart ontstaat de oorsprong van onze overleggingen. Het hart is het orgaan. Weet je? Het hart, als je naar al de teksten leest in de Bijbel en je kijkt wat het hart is, dan is dat niet dit. Dat heeft daar niks mee. Dat is niet het orgaan wat ons bloed rondpompt. Het hart in de Bijbel, dat is het orgaan waar de relatie tussen God en mens plaatsvindt of niet. Daarom moet dat ook een vernieuwd hart zijn. En een hart van vlees en bloed. Een hart wat God ons opnieuw gegeven heeft. En in het hart, in dat hart, dan wil God wil niet dat we in ons hart verdeeld zijn. Dat er een verdeling, dat je een spagaat maakt. God wil je hele hart, hij wil je hele ziel. Wat is de ziel? In de ziel worden dan verschillende betekenissen aangegeven. Een van die betekenissen is de levensadem. Als er staat in Johannes 10 dat Jezus geeft zijn leven, dan staat daar eigenlijk het Griekse woord wat voor ziel ook vertaald wordt, dat is psyche. Dat betekent eigenlijk, Jezus geeft zijn leven voor zijn schapen. Dan wil dat eigenlijk zeggen, hij geeft zijn ziel, hij geeft zijn levensadem, hij geeft zijn leven. Een andere betekenis voor de ziel is dat het de zetel is van onze gevoelens. Als er staat in Lucas 2, vers 35, als Jezus dan wordt opgedragen door Maria en Jozef en ze ontmoeten Simeon, dan zegt Simeon tegen Maria, daar zal een zwaard door je ziel gaan. Wat eigenlijk betekent, je zult te maken krijgen met een diep, diep lijden. Er zal een diep lijden in je zijn en het zal zijn als zeg maar een zwaard wat door je ziel gaat. Dat is het centrum en de plek van je emoties. Een ziel die kan vreugde hebben, smart hebben, verbittering. Dat zijn zo wat teksten, verwarring, kwelling ondervinden. En God wil in het centrum van je hart, hij wil je hart, hij wil je ziel. Hij wil ook je verstand. Het verstand, dat is het denken. Dat is de plek waar je, zeg maar, beslissingen gaat nemen. Die beslissingen die een enorme invloed op je leven hebben. En het verstand, de besluit, en dat zie je ook, zeg maar, in Romeinen 1 vooral, het verstand van de natuurlijke mens is verduisterd. De natuurlijke mens, die gaat niet naar God. De natuurlijke mens neemt niet het besluit om God op te zoeken. Hij is verduisterd in zijn verstand. Maar God geeft ons een verlichting van ons verstand. Hij geeft een vernieuwing van denken, zegt Romeinen 12, vers 1 en 2. Een vernieuwing van denken. En hij wil dat denken van ons, die vernieuwing van denken, wil hij dat dat helemaal op hem gericht is. En dan wil hij ons met het hele vermogen wat we hebben, wil hij dat hij wat we lief hebben. Met heel onze kracht. Hij wil ons dus helemaal. Hij wil ons met het hart, de ziel, met ons verstand en met het gehele vermogen. Ik zei je, Ik heb het hele leven nodig om op die manier te groeien om God lief te hebben. En ik weet dat de grondslag is om hem lief te hebben op die wijze zoals gevraagd wordt. Om hem te leren kennen hoe hij in het wezen, in zijn wezen is. Om hem te kennen in het wandelen met hem. Om dat op te zoeken. Om dat tijd voor te hebben. Om dat te onderzoeken. Om te luisteren hoe mensen dat uitleggen. Die de gave hebben van prediking. Om te luisteren en honger te hebben. En een ziel echt, dat mijn ziel echt een diepe honger heeft om hem zo te leren kennen. Ik wil je 2 of 3 tekenen geven als afronding. Van hoe weet u nu hoe ver dat u staat in uw liefde met God? Ik lees daarvoor in Jesaja 26, vers 8. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Ja, met mijn geest, diep in mij, zoek ik u ernstig. Ik lees de tekst nog eens. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat mijn verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Ja, met heel mijn geest, diep in mij, zoek ik u ernstig. De vraag is gewoon, als je jezelf niks wijs wil maken, is het ontzettend belangrijk dat je zegt, wat is nu de toets? Weet je, in mijn werk kom ik mannen tegen die heel veel carrière maken. Daar is er één bij, daar ben ik 30 jaar geleden mee begonnen en die had als doel 30 jaar geleden dat hij in elk land van de hele wereld zou zijn geweest. Dat was zijn doel. En dat heeft hij bereikt. Ik geloof dat hij nog 4 of 5 landen moet. Dan is hij in elk land wat hier op de wereld is hij geweest. Heeft hij zaken gedaan of is hij gaan kijken als er geen zaken te doen waren. In ieder geval heeft hij bereikt wat hij wilde bereiken. En als ik met hem spreek over het huwelijk, dan zegt hij me glad dat hij van zijn vrouw houdt. Als ik met zijn vrouw spreek, is het een wrak. Als we zo aan het praten zijn, dan zegt ze, hij is nooit thuis. Hij heeft altijd beloftes gedaan die hij nooit heeft nagekomen. En als je met hem praat en je zou niet met zijn vrouw spreken, dan denk je, die hebben een schitterend huwelijk. Dat is ook zijn beeld. Het beeld wat hij heeft is, dat heeft hij namelijk in verre landen opgebouwd. Niet thuis. Hij was altijd op pad en hij wist, ik houd van mijn vrouw. Die is, als ik thuis kom, maakt ze weer de koffers klaar, doet ze de was weer en dan kan ik weer op weg. Hij heeft het idee dat hij van zijn vrouw houdt. En zijn vrouw is een wrak. Weet je, zo kunnen wij in het leven staan met God. We zeggen gewoon glad, ik hou van God. Ik hou van God met mijn hart, met mijn ziel, met mijn verstand, met kracht. En God ziet je niet. Er is geen passie, er is geen verlangen. Het wordt door andere dingen ingevuld. Je hebt wel voornemens, zoals mijn collega, die had wel voornemens dat het ooit zou komen. Nu wordt hij 65 of is hij 65. Het komt niet meer. Het komt echt niet meer. Het is voorbij. Het is geweest. Hij heeft van zijn voornemens heeft hij geen plannen gemaakt en heeft het niet omgezet. En als je in een baan zit en je bent van dag naar dag aan het werk en het slok je allemaal op. Het zijn niet de verkeerde dingen die christenen van God afhouden. Echt niet. Ik geloof niet dat hier iemand is die met verkeerde dingen bezig is. We hebben over onder andere nagedacht op de vastentijd, over Openbaring 2, of 1, 1 geloof ik is het. Dat de Heere God daar zegt tegen de gemeente te Efeze, daar zegt hij eigenlijk, Efeze 2, ja, Openbaring 2, daar zegt hij, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld. En die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen. U hebt volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Allemaal goede dingen. Inspanningen, volharding. Je kon slechte mensen niet verdragen. Je hebt ze op de proef gesteld. Je hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Je hebt gezien dat je moeilijkheden hebt verdragen. Je hebt volharding getoond. Je hebt het gedaan in Gods naam. Heb je je ingespannen en je bent niet moe geworden. En dan komt dat verschrikkelijke woord wat God dan tegen de Efeze zegt. Maar wat ik tegen u hebt uw eerste liefde verlaten. Je hebt je eerste liefde verlaten. Ik denk als je in de gemeente van Efeze terecht was gekomen, dan had je gezegd, dit is een bloeiende gemeente. Die mensen die spannen zich in, die gaan ervoor, die ontmaskeren de leugenaars, die gooien ze uit de gemeente. Daar is tucht, daar is van alles en nog wat. En als Jezus dan komt, dan zegt hij, je hebt je eerste liefde verlaten. Bedenk van welke hoogte je bent gevallen en bekeer je. En doe je eerste werken. Eerste werken wil zeggen, het kost wat. Een van de grootste leugens die ik in ons huwelijk heb moeten ontmaskeren, dat is dat een goed huwelijk, je komt aanwaaien. Een Hollywood, je kijkt naar de film en dan is het zo, die mensen die lopen met elkaar en gaan met elkaar en het overvalt hun en je ziet dan nooit iemand echt hard werken voor zijn huwelijk. En dat is in de christenen ook in de gedachte. De eerste liefde is een keuze en daar moet je voor knokken. En dat is ook met je liefde voor God. Het eerste wat mij geroofd wordt, als ik het druk heb, is tijd met God en daarna tijd met Rietje. En dan is het onze gebedstijd. Dat wordt me het eerste geroofd. Dat moet ik bewaken, daar moet ik me steeds aan herinneren, daar moet ik aan herinnerd worden. Dan moeten mensen me dat zeggen. Rietje moet dat zeggen van hoe is het met je tijd met God. Ik heb iemand anders nodig die me daarop kan bevragen. Want ik heb gewoon gezien dat als ik niet mensen om me heen zet die me daarop bevragen. Die me kunnen zeggen van Miel, hoe is het nu met je tijd met God? Hoe is het met je intimiteit met God? Dan struikel ik. Ik raak het gewoon kwijt. En dan is het gewoon mogelijk in je leven om vreugde eigenlijk te genieten van de dingen, zonder dat het uit de bron komt waar je uit moet putten. Dat is namelijk het verleidelijke eigenlijk aan de dingen. Dat je de gift hoger acht als de gever. Dat je God dient om wat hij geeft en daar ben je mee bezig. Als dat je met hem zelf bezig bent. Het tweede is een kenmerk, zeg maar, dat je van God houdt, dat je hem echt wil liefhebben met je hele hart, met je hele verstand, met je hele ziel en kracht. Dat is dat je zegt van zonde maakt scheiding. Jesaja 59:2 staat, zie de hand van de Heere is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen en zijn oor is niet toegestopt, dat hij je niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God. Ik kan het niet verdragen in mijn leven, als ik voortga in zonde, ik kan het niet verdragen. Ik zeg niet dat ik niet zondig. Dat is wat anders. Dat begrijpt hij. Iedereen zondigt hier. Als iemand zegt dat hij niet zondigt, dan is hij een leugenaar. Maar wat ook een leugenaar is, is dat hij wandelt in de zonde. Wandelen is wat anders dan zondigen. Als hij een levensstijl heeft van zonde en hij zegt dan dat hij van God houdt, is hij ook een leugenaar. Ik wil niet met iemand te maken hebben die als een splijtswam gaat werken in mijn huwelijk. Als Rietje en ik dat erachter komen dat iemand bezig is om een splijtswam om ons huwelijk onder druk te zetten, of als onze kinderen dat merken, dat iemand scheiding wil brengen in onze gezinnen, die gooien we echt naar buiten. Daar willen we niks mee te maken hebben. Ik wil er niks mee te maken hebben dat ik wandel in zonde. Daar ben ik op aanspreekbaar. Daar ben ik op de toetsen. En nogmaals, ik zeg niet dat ik niet zondig en dat u niet zondigt. Maar het is wat anders, zoals de eerste Johannesbrief zegt, dat we wandelen in de zonde. Dat we gewoon toelaten. En dat is niet een uiting dat je van God houdt. Ik krijg soms wat te horen, zeg ik u, dat mensen een levensstijl hebben waarvan ik denk, hoe is het nou mogelijk? En dat iemand dan zegt, ik wil niet oordelen, daar gaat het me niet om. Maar het gaat me eigenlijk om je de blindheid te laten zien. Hoe blind we kunnen zijn. Dat iemand wandelt in de zonde en in dezelfde zin zegt, en ik houd van God. Dat kan niet. Als je van je gezondheid houdt, dan eet je geen rattengif. Dat kan niet samengaan. Als je zegt, ik wil gezond leven, dan eet je geen gif. Dan drink je geen gif. Dat kan niet samengaan. En zo kunnen die dingen ook niet samengaan. Het is zo mooi, zo bijzonder om daarop te letten dat je zegt, Heere God, ik wil tijd met u hebben, ik wil echt een rein leven leiden. Vader, ik weet dat ik struikel, wil u me daarvoor behoeden? En als ik struikel, dan kom ik naar u toe en dan wil ik vergeving vragen en ik zet het goed. En de schade die ik heb aangericht, die wil ik ook goed maken. Dat is een gepassioneerd leven. Wie leeft met God, die God lief heeft. En als afsluiting, het mooiste vind ik eigenlijk, de mooiste momenten in mijn leven, dat zijn die momenten in mijn relatie met God, dat ik zeg, Heere God, hoe kan ik u eren met mijn gebed? Hoe kan ik u eren met een lied? Hoe kan ik de werken doen die u hebt voorbereid? Hoe kan ik u nu laten zien dat ik van u houd, Heere God, door in de bediening te staan, om het te geven in de bediening? En dat ik dan de fluisterstem van God hoor. Miel, het mooiste is als je gewoon bij me komt zitten. Het mooiste is gewoon dat je bij me bent. En dat zijn momenten. Als ik dan in de morgen opsta, en dan begin ik eigenlijk 's avonds al mee. 'S avonds ga ik op tijd naar bed. Dat is onze levensstijl. Ik ga op tijd naar bed. Want ik heb 's morgens een afspraak, die ik zo ontzettend belangrijk vind. Die wil ik niet missen. Ik heb echt de smaak te pakken. En wat ik je wens is dat je de smaak te pakken krijgt. Dat je proeft hoe goed dat God is. Dat je iets proeft van zijn wezen. Dat je zegt, ik wil het gewoon niet missen. Ik laat me dat niet roven. Het kost me wat, maar ik laat het me niet roven. Het is me zo belangrijk, omdat het doorwerkt in alle andere relaties. Ik wil zo stil zijn. en u gelegenheid geven om in de rust tot God te komen. Om jezelf te toetsen. Gewoon om jezelf te toetsen. En in die rust bij hem te zijn. En dan, deze week ga je aan de slag. Ik hoop dat iedereen aan de slag gaat met het boekje. Want daar gaat het om. Waar ik vanmorgen over gesproken heb. En daarom zal het u ook zo ontzettend veel vreugde brengen. Omdat dat de kern is van ons christen zijn. En dat je, als je iets op te ruimen hebt, dat je het opruimt. Dat je nu tegen God zegt, Heere God, ik weet, als u over zonde spreekt, weet ik wat u bij me aanraakt. Ik weet wat u bedoelt. En ik kan er niet meer mee leven. Ik maak het goed, ik stop ermee, ik ga hulp zoeken. Ik ga andere mensen vragen om me daarin te helpen. Ik vraag u om me te helpen, maar ik stop. Ik wil er van af. Ik ga het zo niet verder, want ik houd van u. En er brengt scheiding tussen u en mij. Dat je dit soort besluiten neemt. Laten we zo samen stil zijn.